Heel die wappie-terminologie is een vorm van uitsluiting. Hè? En daarmee eigenlijk, je zou kunnen zeggen, dehumanisering.
Ja, exactly.
Dat is dus je wordt gewoon, ja, je telt eigenlijk niet meer mee.
We focussen dus echt op dat wat in onze beleving heel belangrijk is en onderbelicht is. Ja, en dan word je dus een niche-kaal met een imago.
Die grondrechten, die zijn er natuurlijk niet wanneer alles makkelijk is. Nee, die zijn er juist wanneer de dingen moeilijk worden. En die zijn er dan ook om een overheid tegen zichzelf te beschermen.
Ja, ik hoop dat we nooit in die positie komen en dat die Digital Services Act niet leidt tot die platformen van ons. Want ik vrees dat als dat gebeurt, dat het ook echt gewoon einde oefening is.
Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink en welkom bij een hele speciale aflevering van Holland Gold, die in het teken staat van de nieuwe media en de toekomst van de media in het algemeen. Ik ben van de week weer vader geworden, waar ik heel blij mee ben, maar dat zorgt er ook voor dat je weer meer nadenkt over de lange termijn en waar gaat de samenleving naartoe en wat gaat er ook met de media gebeuren. Want uiteindelijk zijn we natuurlijk afhankelijk van goede informatie en is het belangrijk dat we dat tot ons krijgen. En die wereld die verandert enorm door de komst van artificial intelligence, door toename van censuur, ook de afhankelijkheid van big tech, allerlei factoren die spelen. En ik ga daarover praten met twee mannen die ik al een tijdje volg en ik heb ook het geluk gehad om meerdere keren aan te schuiven bij hun platforms. Namelijk Ad Verbrugge van De Nieuwe Wereld en Flavio Paschino van Blackbox. Heren, welkom.
Ja, leuk. Dank voor de uitnodiging. En nog gefeliciteerd met je vaderschap.
Dankjewel. Ja, het is het mooiste.
Het is niet zoals de eerste, de tweede, het went, maar het is niet te min groot.
Klopt. En het is een hele leuke week geweest. Natuurlijk heel veel tijd met die kleine. Weinig slaap, maar heel veel plezier.
Jongetje, meisje?
Tweede jongetje, ja.
Naam?
Dat soort dingen hou ik gewoon lief voor mezelf.
Oké.
Ja.
Vragen straks nog wel even.
Ja, is goed. Hey, jullie zijn ooit samen volgens mij in één uitzending geweest.
Nee.
Leuke primeur, denk ik. Allebei hebben jullie een platform neergezet de afgelopen jaren. Een media, nieuws, interview platform waar heel veel naar wordt gekeken. Ik denk dat jullie momenteel wel de twee dominantste, belangrijkste platformen zijn in de alternatieve mediahoek in Nederland. Toevallig allebei ook een historie dat je bent begonnen bij Café Weltschmerz. Ik ben daar ook in het verleden geweest. Ik ben een beetje de kraamkamer van de alternatieve media in Nederland. En nu succesvol met jullie eigen platforms. Uiteraard met teams van mensen. Voor de mensen die jullie initiatieven niet kennen, denk ik goed om dat even eerst te introduceren. Als ik jou mag vragen, kun je kort omschrijven wat De Nieuwe Wereld is en wat je doel daarmee is?
Ja, de Nieuwe Wereld is een platform waarin wij proberen te reflecteren op maatschappelijke ontwikkelingen. En daarin wetenschap, maar ook zakenleven en de wereld van de kunst bij elkaar te brengen. Het is oorspronkelijk ontstaan 2017, toen samen met Paul van Liemt dit initiatief voor de ommekeer licht doen zien. Zo heeft ons kanaal ook geheten tot 2020, april 2020. Toen bleek er nog een ander kanaal te zijn met een, laten we zeggen, iets meer een politieke signatuur met de titel De Ommekeer. En dat leverde wat verwarring op. En ik werd op een zaterdagochtend wakker. Ik dacht, nou, dat moeten we niet hebben.
Ja, van Tilas Mie Vrigge, De Ommekeer.
En toen dacht ik dat we gaan het anders doen. En bovendien, voor De Ommekeer was al gericht op... Nou ja, zowel Paul als ik hadden eigenlijk het vermoeden dat er toch een vrij grote ommekeer ons te wachten stond in de westerse wereld. En ik meende dat die ergens in 2020 zou moeten plaatsvinden. Ik dacht aanvankelijk dat dat met de economie samen zou hangen. Echt een soort systeemomslag. Maar het bleek uiteindelijk de coronacrisis te worden. En toen zijn we vanaf april, ik werd wakker met die naam De Nieuwe Wereld. We zitten al in de wereld eigenlijk na de ommekeer. En die voltrekt zich natuurlijk nog steeds. Maar ik denk dat iedereen dat ook voelt. Dit decennium heeft een heel eigen kleur. En ja, ons kanaal destijds was er ook al op gericht om eigenlijk die gesprekken te voeren die je in de reguliere media niet zo snel ziet. Maar ook met bestuurders of wetenschappers die in die reguliere media niet zo snel het achterste van hun tong laten zien. Om daar toch door middel van langere gesprekken, een iets andere setting, een soort atmosfeer te creëren waarin er wel gesproken gaat worden over nou ja, toch de dingen die op ons afkomen.
Ja.
En dat was onze ervaring. En ja, dat het deze wending zou nemen. Ja, uiteindelijk ben ik alleen aan toe gaan staan. Maar dat had ik niet verwacht.
Nee. Nou ja, interessant. Flavio, jouw verhaal.
Ja, ik heb heel veel gekeken naar de nieuwe wereld. Ook toen het nog de voor de ommekeer heette, geloof ik. In het begin van de coronacrisis. Want ik, of de, ja, de coronasituatie noem ik het liever. Ik was eigenlijk nog volledig comateus. In de zin van dat ik helemaal niets bevroedde. En ik vind het ook bijzonder dat er dan een kanaal is wat al een soort van visionair is. En vanaf 2017 kennelijk al opereerde. Ja. En zag dat er iets groots stond te gebeuren. Ik heb dat nooit in de gaten gehad. En voor mij was het ook best een grote shock. En ik ben daarom ook eigenlijk vanuit een reflex begonnen met Blackbox. In eerste instantie vanuit mijn auto, zoals veel mensen weten. Omdat ik gewoon geen studio had. En met GoPro'tjes mensen ging interviewen, omdat ik op zoek was naar antwoorden. En ik ontdekte gaandeweg dus dat er al allerlei kanalen waren. Ik had nog nooit gehoord van het kanaal van jou. En ik had nog nooit gehoord van Café Weltschmerz. En toen bleek Robert Jensen ook ineens zich te mengen in het verhaal, waar ik ooit eindredactie voor heb gedaan. Oh, in de tijd dat het RTL was met Jan Paparazzi, toen het nog gewoon satire was. Ja, wat gebeurt hier allemaal? Iedereen heeft ineens een hele sterke visie over die veranderende wereld en wat hier aan de hand is. Op een gegeven moment voelde ik van ja, het is ik heb ook even geëxperimenteerd bij Café Weltschmerz, bij Max. En daar ben ik hem ook heel dankbaar voor, want hij heeft me natuurlijk voor de leeuwen gegooid om daar aan tafel te doen. Maar ik voelde van ja, ik wil eigenlijk graag gewoon een eigen signatuur neerzetten. En dat is Blackbox geworden met een, zoals een hoop mensen weten, 3 keer in de week live en mijn interviews. En dat, iets scherper aan de wind dan jouw kanaal. En daarmee bedoel ik niks verkeerd. Maar ik bedoel meer dat we wat uitgesprokener zijn. En jullie zijn natuurlijk wat voorzichtiger. En ik denk dat dat ook heel goed is. Dat we daarin heel erg complementair zijn.
Ja, toch valt mij op in de berichtgeving vanuit de reguliere hoek of op Twitter, dat jullie beide kanalen een beetje worden afgeschilderd als complotkanalen of wappiekanalen. Daar waar het bij Blackbox al een tijdje aan de gang is, merk ik het ook bij de nieuwe wereld steeds vaker dat er zo wordt gesproken. Ook toen ik dit gesprek aankondigde, had ik al wel verwacht hoor, kreeg ik best wel wat mensen die daar een opmerking over maakten. Hoe ga je om met die framing, als ik dat jou eerst mijn vraag had?
Ja. Ja, het is natuurlijk de meest makkelijke manier om een tegengeluid proberen neer te sabelen. En dat is door te disqualificeren. Dat is ook een wat narcistische neiging. Dat hoort bij een bepaalde patologie. Want je kunt ook zeggen, nou, iemand heeft een andere opvatting. Dat kun je ook zeggen. Hè? Je hebt een ander wereldbeeld voor mijn part. Maar om hem te disqualificeren, dat is vaak ook een testimonium pauperitatis, een brevet van onvermogen. Maar het is wel de manier om je terzijde te kunnen schuiven. En ja, jammer, want ik denk als je gewoon de berichtgeving ook zowel van Blackbox als van ons volgt, we kunnen het zo nog wel over die verschillen hebben, maar dan zie je toch dat laten we zeggen, een aantal jaren geleden nog voor tot het rijk der fabelen werd gerekend. Ja, dat toch in de loop der tijd wel degelijk een behoorlijk waarheidsgehalte bevat.
Noem eens een voorbeeld.
Nou ja, of het nou de herkomst is van het zogenaamde coronavirus. Of het nu de status betreft van allerlei maatregelen die hebben genomen. De effectiviteit daarvan, variërend van de mondkapjes tot en met de lockdowns en de vaccins en de bijwerkingen daarvan. Ja, je ziet toch dat als je het inhoudelijk wat meer volgt, hè, en je houdt de wetenschappelijke literatuur erover bij, dat veel van wat eens toch werd verketterd, dat langzaam tot naar boven komt. En dan soms plotseling weer door de reguliere media als gewoon een fait accompli wordt neergezet. Dat is ook, ik denk dat het met de oorlog in de Oekraïne ook wel eens zo zou kunnen gaan lopen. En dat ik ben heel benieuwd hoe Flavio daarin zit. Maar wat mij heel erg opvalt is dat we, en dat spreek je niet met elkaar af, maar dat er toch vergelijkbare intuïties leven bij die verschillende kanalen. En ik kan zeggen, nou ja, dat is, hè, is dat dan omdat je alleen naar elkaar kijkt? Ik kijk persoonlijk naar van alles en nog wat. En ik lees van alles en nog wat.
Ik denk dat het een combinatie is van intuïtie en ook interesse.
Absoluut. Ja.
En een hoop mensen hebben een diep gewortelde desinteresse in thema's die complex zijn. Hebben het natuurlijk al druk genoeg met hun eigen leven. Hè. We zenden dit vandaag uit. Afgelopen maandag, de dag dat wij het dus opnemen hier, was het 9-11. De dag dat er twee objecten de Twin Towers invlogen. En dat er ook nog een gebouw naar beneden kwam wat voorspeld werd door de BBC. Heel knap. En dan zijn er dus mensen die dus op de een of andere manier, terwijl er zoveel kennis inmiddels over is, niet de interesse hebben om eens te gaan kijken van, klopt dit verhaal nou wel? En als je daar dan met goede argumenten komt, en er wordt dan gezegd, je bent een complotdenker, dan begrijpen die mensen zelf niet dat zelfs het officiële verhaal is ook een complot. Hè? Dus het maakt niet eens uit welk verhaal je gelooft. Je gelooft dus in een complot. En ik denk dat er zoveel inflatie heeft plaatsgevonden ten aanzien van het woord complot, dat het zinloos is om het nog te gebruiken. Ik denk dat een heleboel mensen niet mee weten wat het betekent.
Het is dus besmet geraakt natuurlijk.
Het is een scheldwoord
geworden. Een hele andere connotatie gekregen.
Dus ik ben niet eens met je en ik noem je een complotdenker.
Maar is het ook niet zo dat je elkaar bekijkt en ziet, oké, die gast doet het daar goed, laten we die ook gewoon vragen. Dat is, soms is het gewoon zo banaal als dat ook, toch?
Nee. Nee, dat is in principe bij ons niet het uitgangspunt.
Bij mij is soms een reden juist om het niet te doen. Omdat ik,
dan is het dubbelop of zo.
Ja, dan denk ik dan gaan we elkaar imiteren. Of dan, wat is dan nog de meerwaarde om hetzelfde verhaal nog een keer te horen? Dat vind ik dus dan zinloos.
Ja, ja. En ik weet dat het lastig is om ook mainstream geluiden aan tafel te krijgen. En dat het volgens mij, wat jullie betreft, wel wenselijk zou zijn. Ik hoor het ook bij Ongehoord Nederland. Veel mainstream politici, of laat ik zeggen, politici van de grote partijen worden uitgenodigd, komen die opdagen. Hetzelfde geldt voor reguliere wetenschappers. Hebben jullie daar inderdaad veel mee te maken? Dat je een nul op request krijgt als je iemand uitnodigt die meer in het reguliere narratief zit?
Het valt eigenlijk wel mee, moet ik eerlijk bekennen. Wij hebben al heel vroeg besloten om geen reguliere politici uit te nodigen. Dat was al bij voor de ommekeer het geval.
En jullie sowieso bijna geen politici?
Nee. Nee, en dat heeft echt ook als reden dat we vinden dat een politicus toch over het algemeen te zeer bezig is met beeldvorming. Dat het heel moeilijk is om een spontaan open gesprek met een politicus te hebben. Je krijgt iets anders. Daarmee zeg ik niet, je moet geen politicus uitnodigen. We hebben het nu zelfs met de verkiezingenopkomst wel over gehad. Gaan we het wel doen. Ik sluit ook niet uit dat we af en toe wel eens, en dat is ook wel zo hoor, af en toe hebben we ook wel eens een politicus, dan meestal iemand die niet direct in de schijnwerper staat. Maar nee, het is echt een bewuste overweging geweest. En nogmaals, dat je, bij Flavio zie je het iets vaker en dat is gewoon een keuze. Het heeft bij ons echt te maken met het soort gesprek dat je wil voeren. Mm-hmm. En daarnaast, wat wetenschappers betreft, in bepaalde gevallen merkte je met name in de coronatijd dat er voor sommigen, of ze wilden wel, maar kregen van hun communicatieadviseur op de universiteit te horen dat het niet wenselijk was. Anderen die waren inderdaad bang om in verband gebracht te worden met namen zoals Theo Schetters. Of,
het Guilty Association.
Maar voor de rest hebben wij best, of het nou Arno Visser van de Rekenkamer is of mensen die in de politiek actief zijn geweest, krijgen eigenlijk toch behoorlijk wat, ook prominente, maar zeker niet iedereen.
Nee, dus je krijgt af en toe het argument van, joh.
Nee, of mensen zeggen niet of ik heb geen tijd of wat dan ook. Pieter Omtzigt is bij ons ook al eens geweest. En dat was toen net voor de inzet van de toeslagenaffaire. Dat de commissie zijn werk zou gaan doen. En toen hebben we hem wel bewust, maar niet als politicus, maar eigenlijk rond dat thema.
Als dossierkenner.
Als dossierkenner gevraagd. En ik denk, wat jij zegt klopt natuurlijk. Bij sommigen worden we gebrandmerkt als een soort wappiekanaal. Ja, en dat kan bepaalde wetenschappers ervan weerhouden. Maar vooralsnog zijn het toch aardig wat mensen.
Jullie, terwijl je het zo, vind ik, academisch en veilig aanpakt. Dat het dan toch nog zo kan lopen dat je kanaal zo...
Maar dat zit hem dus soms alleen al in de gasten. Matthias de Smet is al
besmet.
Een brug te ver. Matthias is al besmet.
Maar jij hebt er meer mee te maken, toch Flavio? Want ik kan me herinneren dat je een keer had je Mahir Alkaya aan tafel kreeg. En ik kreeg maar hier een hoop stront over zich heen, omdat hij bij Blackbox aanschoof.
Ja, dat is bijzonder. Hè? Ik was dus heel blij met Mahir, want hij vertegenwoordigde het SP-geluid, wat natuurlijk in de perceptie van een hoop mensen links is en haaks staat op het rechtse geluid. Nou ja, dat zijn natuurlijk spectrums die natuurlijk allemaal heel subjectief zijn, maar toch in de beeldvorming dacht ik van oké, ik laat zien dat ik bereid ben om met zo iemand te praten, wat ik uiteraard ben, maar dat die persoon dat ook is. Hè? En dat legitimeert ook daarmee ons kanaal, hè? Ja. Dat hij bij ons kwam. Maar het betekende dus dat hij heel veel last ervan kreeg. Want ja, dat hij überhaupt bij ons wilde gaan zitten, was blijkbaar een schande of zo. Ik vond het een heel belangrijk gesprek. En dat heeft het ook heel goed gedaan. Ja,
ja, maar uiteindelijk is het natuurlijk, je komt in een situatie terecht dat je graag ook af en toe wat meer reguliere geluiden aan tafel wil. Maar die willen niet. Dus blijf je de alternatieve geluiden uitnodigen. Waardoor je in een soort van fuik eigenlijk zwemt. Want hoe meer alternatief geluid je laat horen, hoe meer je dan voor de reguliere mens besmet bent. En daar kom je dan eigenlijk niet meer uit.
Nee, het is een vicieuze cirkel. En ik vind het zelf een hele complexe. Want aan de ene kant, we maken natuurlijk maar een beperkt aantal uren tv, noem ik het voor het gemak maar even. Ja. Die wil je zorgvuldig gebruiken om vooral de tijd die je hebt te benutten aan het vertellen van verhalen die verteld moeten worden. Dan wil je natuurlijk niet vertellen wat al op tv overal wordt verteld. Dus dat betekent al dat er een selectie wordt gemaakt die erop lijkt dat je een bepaalde mening bent toebedeeld. Maar dat is vooral natuurlijk het gebied waarvan je denkt dat is onderbelicht. Ja. En dat zorgt ervoor dat je een imago krijgt wat niet per definitie bij je hoort. En dan klim daar maar weer eens uit. Ja. Dat is heel lastig. Dat ga ik pogen te doen door ander soort formats ook te gaan introduceren in een andere setting, waarin ik ook andere gasten kan gaan benaderen en op een andere manier onderwerpen ook kan gaan benaderen in de nieuwe studio. Maar dat is een experiment.
Ja, want je hoort inderdaad vaker van alternatieve platforms dat ze zeggen, ja, er is al zoveel aandacht binnen de mainstream media voor dat narratief, dat wij juist ons vol moeten inzetten voor het andere narratief, om uiteindelijk dan per saldo een soort van balans te krijgen. Met het risico dat sommige mensen hebben bijvoorbeeld voor gekozen normaal geen mainstream media meer te kijken en enkel nog de alternatieve media. Ja. En daardoor een bepaalde bias ontwikkeld. Het zou fijn zijn, denk ik, voor de kijker uiteindelijk om een totaalbeeld te krijgen.
Ja, maar dat is onmogelijk, hè? Want jullie zullen er vast ook mee te maken hebben. Je hebt natuurlijk ook een heel beperkt budget. Mensen kosten geld. Ja. Dus je kan je tijd en je centjes, de donaties, maar één keer uitgeven. En je hebt niet de ruimte zoals een groot kanaal om te zeggen, nou, we pakken ook nog even sport erbij en we doen dit en we doen dat. En dan krijg je een evenwichtig beeld van wat er in de wereld gebeurt. We focussen dus echt op dat wat in onze beleving heel belangrijk is en onderbelicht is. Ja, en dan word je dus een niche kanaal met een imago. Ja.
Ja, wij hebben af en toe krijgen het wel voor elkaar om namen aan tafel te krijgen, zoals een Maarten van Rossum of Rob de Wijk. Maar als je dan ook de commentaren eronder leest en dan weet je ook eigenlijk dat de mensen die jouw kanaal volgen eigenlijk niet eens zitten wachten op zo'n gesprek. Die hebben zoiets van, laat maar lekker voorbij gaan.
Ik ben meerdere malen keihard afgefakkeld als ik dan iemand aan tafel had die een genuanceerd verhaal vertelde. Zoals bijvoorbeeld voormalig politiechef, ik ben zijn naam even, Klaas Wilting.
Klaas Wilting, ja, was een mooi gesprek.
Die een heel ander beeld had op hoe het is gegaan met de demonstraties en de ME'ers. En ook vertelde, persoonlijke anekdotes vertelde over dat er ijskasten op hem werden gegooid toen hij zelf ME'er was in de jaren 70. Mm. Mensen waren dus duivels dat ik deze man ruimte gaf. Tenminste, een deel van de kijkers, hè, laten we wel wezen. Het is natuurlijk maar een deel dat zo heftig reageert. Dus dat is lastig.
Ja, en uiteindelijk laat je kijkers zien wat ze willen zien of wat ze moeten zien. Uiteindelijk, zeker als je een groter kanaal wordt, heb je een bepaalde verantwoordelijkheid om ook te denken van, nou, weet je, ik ga gewoon dit tonen of ik ga deze onderwerpen kiezen omdat ik voel dat het belangrijk is voor de kijker. Maar tegelijkertijd heb je de kijker die eist of die vraagt om bepaalde content te krijgen. Dus wat wil je uiteindelijk doen? Die kijker pleasen of ons nog verder gaan?
Nee. Kijk, er is ook natuurlijk een verschil wel tussen onze kanalen. Ik bedoel, Flavio zit denk ik iets meer op het nieuws nog. Dus probeert er ook een soort dekkend in te zijn. Die ambitie hebben wij sowieso al niet. Het is wel zo dat we wel dingen oppakken uit het nieuws. Hè. We hebben ook de item nieuws van de week. Yeah. Om maar even, dat hebben we recent ingevoerd of een paar maanden geleden. Nou, blijkt ook enorm gewaardeerd te worden, dus dat houden we ook vast. Maar in principe is dat de inzet van ons kanaal altijd ook geweest en nog steeds. Gewoon die gesprekken voeren die we zelf interessant vinden over de dingen die in de wereld gaande zijn. Soms wat langere trajecten. Het kunnen ook gewoon filosofen zijn die we bespreken. Het hoeven niet altijd thema's te zijn die in de actualiteit nou enorm leven, maar die we toch belangrijk vinden. Dus zo maken wij de mix eigenlijk. En het zijn ook echt gesprekken. Hè? Wat ik kan Flavio's kanaal ook enorm waarderen, is al de professionaliteit. Hè? Je ziet gewoon, het is gewoon goed geproduceerd, heeft ook heel snel opgebouwd. Ik heb ook de tijden van een aantal van de coronademonstraties ook regelmatig weer even Blackbox gekeken. Nou, dan krijg je gewoon verslaggeving.
Ja, heel professioneel.
Dat is gewoon heel goed gedaan. Hè? Maar dat is nooit de inzet, ook van ons kanaal. Daarom vullen we elkaar, denk ik, ook in dat opzicht aan. Ik wil ook zelf gewoon mijn verhaal doen. Hè? Dat is, ik heb ideeën. Sommige mensen die er niet aan gewend zijn, die beginnen... Verbrugge,
je lult te veel.
Ja. Nou ja, je hoeft hier niet te komen. Je kan ook ergens anders naartoe. Weet je? Ja. Maar toevallig is het zo dat ik ook nog qua professie het een en ander bestudeer. Hè? En nou ja, goed, de gezagscrisis is een beetje ook het nieuwe wereldboek.
Ja, mooi.
En dat is dat in de zin dat daar toch ook veel ervaringen van de afgelopen jaren in zijn... opgeslagen. En daarmee en ik denk dat ik als je kijkt naar Marlies en naar Jelle, iedereen heeft gewoon zijn eigen stijl. En dat is wat Rogier inmiddels ook weer, hè, die erbij is gekomen. En dat is gewoon de invalshoek van het kanaal. Marlies heeft echt al gezegd van ja, we moeten gewoon de Joe Rogan hoek. Dus nou, dat is gewoon 2 uur lang één gesprek. En we kijken gewoon wat er tussen mensen gebeurt. Weet je?
Ja, dat zie je ook in de comments terugkomen. Dat enerzijds klagen mensen dat die gesprekken te lang zijn. Anderzijds zie je ook behoefte aan
langer. Ja,
ik heb in het Westen bij 4 uur gezeten. 4 uur lang. Dat is toch... goed bekeken. En de mensen kijken dat dan 4 delen of zo. Of door de week heen. Of kijken nog een keer terug. Maar het...
Ja, nee, dus dat zijn de keuzes die je maakt.
Maar soms kies je er ook voor om iets niet uit te zenden. En een paar keer heb ik met de Nieuwe Wereld gezien dat gesprekken zijn opgenomen met Erik van den Beek en met Patrick Savallen bijvoorbeeld. Die zijn dan niet uitgezonden. Wat is daar dan de gedachte achter?
Je hebt natuurlijk ook nog een eindverantwoordelijkheid. Hè? Het kan voorkomen dat er toch een gesprek heeft plaatsgevonden waarvan de redactie later zegt, en die leggen dat dan vaak weer aan mij voor, van nou, het lijkt ons niet verstandig om dit te doen. Gezien het profiel van het kanaal, gezien ook de dingen die gezegd worden. We zijn natuurlijk wel 1 keer 2 weken de lucht geweest bij YouTube. Nou ja, je weet zelf hoe dat is. Dat is echt een drama. Ook in alle opzichten. Hè. Mensen verliezen het contact al heel snel. Je bent echt nog afhankelijk van YouTube. Je kan het ook wel op Rumble wel zetten, hebben, maar je bent echt afhankelijk. Dus daar moet je ook op letten. Hoe vervelend ook. Maar het is vaak ook stelle tonkie, felle muziek. Hè. Net even iets anders zeggen. Dan kun je heel veel zeggen. Maar let wel op hoe je het zegt. Sommige mensen gaan gewoon, terwijl ze in de uitzending zitten, toch te fel door. En vaak is het nadien dat we zeggen, nou, dit moeten we niet doen. En soms is dat ook wel pijnlijk. Hè. Ik heb in een heel vroeg stadium... Van de bossen gehad rond vaccinatie. Echt, niemand had het. Ik had een gesprek van 1,5 uur. Ik heb op zich natuurlijk een wetenschappelijke achtergrond. Dus ik kwam redelijk... Het verhaal vond ik in alle opzichten vond ik het wel indrukwekkend en sterk. Maar er zat een paar dingen in die ik echt te alarmistisch vond. En ik zei, ja, dit weet je, dat is gewoon mijn eigen gewetensvroeging. En dan vraag ik inderdaad aan een paar mensen, in dit geval Sam Brok, en nog wat mensen, van jongens, kijk hiernaar. Kan ik dit uitzenden? Want het is heel alarmistisch. Nou, en als dan ga ik dus af op mensen. Nou ja, nee, dit gaat echt te ver. En dit moet je niet doen.
Ja.
En dat is pijnlijk. Dat is echt pijnlijk.
Nou ja, goed, je zegt, we hebben uiteindelijk ook, krijg je vaak opmerkingen van ja, het is allemaal ophef gebaseerd. Ophef TV. Maar uiteindelijk maak je dus zelf blijkbaar ook soms de keuze. Ondanks dat je ongetwijfeld goed had kunnen scoren met die video's.
Ah, nee, van der Bossen was een absolute knaller geweest. Ik bedoel, maar dat is niet de overweging. Nee. Het moet wel kloppen.
Ja, en Flavio, jij hebt natuurlijk, bij jou zie ik af en toe wel eens, dus ik weet niet of het inmiddels over is, maar... Dat was een paar maanden geleden dat dan in de comments heel veel staat van ja, maar Huig Plug moet je spreken. En censuur, want die komt niet langs. Ook jij hebt dus te maken met vragen vanuit de community voor bepaalde gasten, waar je dan zelf als redactie zegt van oké, dat doen we niet. Kun je daar iets meer over zeggen?
Kan ik heel veel over zeggen. Ja, wat de mensen niet zien is dat er een gans voor het raam staat. Dat vind ik wel leuk. Je staat de hele tijd naar binnen te kijken. Maar goed, ja, dat is buitenbeeld.
Dat is de Russische intelligentie.
Ja, wij hebben eigenlijk nog niet één keer, en dat heeft denk ik te maken met onze werkwijze, nog nooit een interview opgenomen en vervolgens niet uitgezonden. Want we hebben natuurlijk aan de ene kant het voordeel dat we natuurlijk live zijn, dus dan als er iets gebeurt, dan is het zo. Wat we wel regelmatig doen bij Black Box Today, is dat we weten van oké, vanavond staat bijvoorbeeld Theo Schetters aan de tafel. Professor Theo Schetters, immunoloog. Nou, dat is een red flag voor YouTube,
ja.
Als die man ergens staat, dan gaan ze dat dus shadowbannen en waarschijnlijk ook verwijderen van YouTube. Want het is bijna onmogelijk voor hem om niet verwijderd te worden met wat hij zegt. Terwijl hij heel erg veilig dingen verwoordt. Dus dan vertellen we de kijkers wel, we gaan zo meteen overschakelen op Rumble.
Ja.
En dan stoppen we op YouTube op het moment dat het onveilig wordt. Dus daarin zijn we dan gewoon heel pragmatisch. Maar we hebben nog nooit iets opgenomen wat we niet hebben uitgezonden. En dat komt denk ik omdat de problemen die jij net schetst. Ja, ik denk dat we hebben wat dat betreft ook gewoon iets meer risico nemen. Bepaalde mensen toch wat meer ruimte geven. Ik heb ook een interview gedaan met Geert van der Bossen. En ik wist ook van oké, er zitten dingen in die zijn misschien twijfelachtig, maar daar heb ik hem ook wel kritische vragen over gesteld. Dus naar mijn gevoel was dat ook wel naar voren gekomen, dat hij daar wel een goed argument moest hebben om dat overeind te houden. Dus ja, vooral eigenlijk aan de voorkant heel erg zorgvuldig zijn met wie je wel doet. En jij noemt dan de naam Huig Plug. Ik heb met Huig Plug, ik denk 4 uur lang bij ons in de studio gepraat. Om te kijken of het tot een interview zou kunnen komen. Want ik zag hem dus toen in die tijd bij de Blauwe Tijger altijd freestylen daar rondom het Binnenhof. En ik kon eigenlijk niet goed bevatten wat hij nou precies daar deed. Ik zag wel dat hij allemaal namen noemde en Demming en dit en dat en allemaal. Ja, heel veel name dropping, maar het was voor mij niet duidelijk wat was nou precies zijn punt. En ik heb hem toen uitgenodigd in Edam om eens te kijken van oké, leg mij nou eens uit. Hoe kun jij misschien dan toch in een uur of 2 uur een uitzending maken die daar dan eindelijk toe leidt dat we snappen wat je wil vertellen. En daar slaagde hij niet in. En toen heb ik gezegd, ja, dan moeten we het niet doen. En hij heeft dat als een belediging ervaren. Ik heb dat, ik heb daar gewoon zorgvuldigheid betracht. En dat heeft naderhand nog geleid tot wat commotie online. Maar ik ga, als ik iemand interview, dan heb ik mijn huiswerk gedaan. En dan weet ik van oké, ik ga het doen. Maar in zijn geval is hij niet door de selectie heen gekomen.
Ja, ja. Nou duidelijk. Qua censuur, we hebben dus te maken met een YouTube die af en toe video's verwijdert. Dat is jullie beide overkomen. Dan krijg je een gele kaart, een ban. Dan mag je een tijdje niet uitzenden. Hoe vaak kan je zo'n ban krijgen voordat je echt helemaal wordt verwijderd?
De derde keer is exit.
En hoeveel heb je er nu gehad?
Nou, kijk, het is
zo, vallen weer weg, hè? Nou,
ja, precies. Okay, ja, er zit een soort. Je krijgt in eerste instantie krijg je een waarschuwing en dan krijg je dan wordt een video echt verwijderd en dat betekent ook automatisch dat je een week niet meer kunt uploaden. Als je dan binnen 3 maanden weer een video verwijderd krijgt, dan gaat hij dus langer.
Naar 2 weken.
Ja, dan gaat hij naar 2 weken, ja. En dan als je dan een derde video kwijtraakt, dan is het einde kanaal.
Ja.
Ja, dan kun je ook niet meer communiceren met ze. Nee. Dat is best wel spannend.
Ja, nou, we hebben het met het gesprek met Theo Schetters gehad, samen met die Malone, Robert Malone.
Ja.
En daar is dus die connectie met Robert Malone, die heeft Theo denk ik geen goed gedaan voor het algoritme.
Nee.
Vanaf dat moment is het wel een beetje begonnen.
Het algoritme is een beetje boos. Dus, ja.
Ik heb voorspeld dat jullie video verwijderd zou worden. Ja. Ik dacht, dat kan niet goed gaan. Dit.
Het is dan vooral wat niet in lijn is met de richtlijnen van de World Health Organization. Dat is een gevaarlijk gebied. Verwacht u datzelfde te gaan zien met klimaatbeleid, met
absoluut.
Oorlog in Oekraïne? Dat worden er straks ook 2 thema's waar je een bepaalde lijn moet gaan bewandelen.
Ja, rondom de oorlog in Oekraïne hebben wij al. Er zijn 2 video's bij ons ook verwijderd rondom dat thema. En daar hebben we dus niet een ban voor gekregen. Dus we hebben dus geen week op zwart gehoeven. Ze hebben er ook bij gezegd, ja, misschien heeft u zich vergist of iets in die trant. Maar ze zagen het wel als gevaarlijke en schadelijke content.
Ja, oké. Want bij de WHO konden ze nog zo'n disclaimer erbij zetten van jongens, dit is niet in lijn met de WHO. Maar wat zeggen ze dan bij de oorlog in Oekraïne? Dit is niet in lijn met...
Community-richtlijnen. Dat is desinformatie.
Ja.
Ik bedoel...
Ik heb het idee dat ze daar nog niet...
Maar daar is niet, nog niet dezelfde regime hoor. Nee, dat zie je ook op YouTube en dat zie je ook elders. Dat is... Ja. Daar hebben ze veel minder onder controle. Of dan wel, daar zijn verschillende groepen. Want dat is het natuurlijk. Hè. Het is gewoon een dynamiek ook van groepen die hun invloed uitoefenen. En dat is minder eenduidig. Bij corona was erg eenduidig in dat opzicht. En de oorlog in Oekraïne is minder eenduidig. En dat zie je nu ook, denk ik, langzaam ook in Amerika zelf wel. Dit wordt natuurlijk een heel... Dit decennium wordt zonder meer gewoon heel, heel erg spannend.
Ja.
Ook nu met de Digital Services Act. Wat gaat dat in de praktijk doen?
Ja, want wat is dat precies? De censuurwet, kun je kort toe...
Ja, goed, ik heb natuurlijk al eerder ook gezegd, ik ben er ambivalent in. Ik heb mijn studenten al in 2017 de hele thematiek besproken bij de opleiding van ons. Wat moeten we doen met desinformatie? En wat moeten we doen met regelrechte propaganda van groepen? Dat was nog niet op staatsniveau. Hè? Maar je zag bijvoorbeeld dat de genocide van Myanmar... dat Facebook daar echt een hele uitdrukkelijke rol in heeft gespeeld. Overigens niet moedwillig. Maar gewoon dat ze niets deden aan wat daar werd gepost. Dan kan je zeggen, nou ja, vrijheid van meningsuiting, joh. Maar tegelijkertijd is het medium zelf ook potentieel dynamiet. Ik bedoel, dat moeten we onderkennen. Toch moet je heel zorgvuldig zijn en voorzichtig om daar te zeer in te grijpen. En wat we hebben gezien is dat eerst die social media partijen... die zijn ook door toch een deel van de maatschappelijke commotie zelf natuurlijk gaan acteren. Ja. Die hebben daar hun content managers opgezet en commissies en weet ik veel wat. Daar is natuurlijk ook de nodige, laten we zeggen, politieke voorkeur in tot uitdrukking gekomen. Dat is inmiddels ook wel zichtbaar. Twitter is natuurlijk, daar is het meest uitgesproken het geval. En vervolgens, en dat is met name, ik beschrijf eigenlijk ook die gang een beetje in mijn boek. Zie je dat eigenlijk in die leegte zijn de overheden ook weer gestapt. En dat is met name rond de coronacrisis en dat is ook weer onder invloed van lobby's. Dus dat je niet over ivermectine mag praten. Pas op, Paul. Want,
maar heeft ik heb al geen been gehad.
Daar komt hij hoor. Ja. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met belangen. En met invloeden die er worden uitgeoefend. En waar overheden zelf ook een onderdeel van zijn. Dus ik noem dat de poreuze staat. Hè? Dus daar zie je gewoon die invloeden. En ik ben wat minder van, laten we zeggen, ik zeg niet dat Flavio dat is, maar van er is één groot complot gaande. Ik denk dat het een spel is, een titaanspel tussen allerlei partijen. Maar daar zit je nu in. En de Digital Services Act heeft natuurlijk toch te maken met enerzijds de behoefte tot een vorm van toezicht. En ik kan me daar iets bij voorstellen. We vinden het ook, laten we zeggen, een kwalijke zaak wanneer er allerlei vormen van... gewelddadige porno op het net verschijnen. Hè? Dus dan vind je ook dat dat bestreden moet worden. Dus er moet iets van toezicht moeten plaatsvinden. Alleen op het moment natuurlijk dat het de grens overgaat... dat zaken die eigenlijk openstaan voor publieke meningsvorming... En wat mij betreft is corona zo'n voorbeeld... van de kwaliteit van vaccinaties tot en met... De effecten van maatregelen. En als daarop geïnterveneerd wordt vanuit belangen... en vervolgens overheden dan meegaan... dan komen we op een heel gevaarlijk terrein. En dat hebben we gezien. En ik denk dat type crowd control... waar we nu mee bezig zijn, die digitale crowd control... daar zullen we ook de politiek... op dit moment hebben we niet meer... maar daar zullen we ook de politiek op moeten attenderen. Als dat niet wordt beschermd... dan zijn kanaaltjes zoals de onze zijn te klein. Kijk, dit moet eigenlijk ook een publieke discussie. En we hebben een belangrijke, laten we zeggen, voorgangersrol. Maar uiteindelijk moet het toch politiek vertaald worden. Want dat hele idee van off the grid, daar ben ik... we kunnen van alles proberen, maar Frankrijk heeft Rumble al verboden. Hè? Dus
ja, met dat is jullie backup kanaal.
Nou ja, precies. Allebei, precies, ja, voor ons ook. Dus die Digital Services Act maakt dat precies mogelijk. En tot en met de websites die je uit de lucht haalt. Dus dit is echt cruciaal wat hier gebeurt.
Hoe zie jij dat, Flavio? En wanneer wordt die wet ingevoerd?
Nou, de wet is al in een light variant 25 augustus ingevoerd. En dat betekent dat, ik geloof, 19 grote platforms zoals Amazon en YouTube zich hebben geconformeerd aan de Digital Services Act. Ik heb er nog weinig van gemerkt. Ik denk dat dat nog wel even gaat duren. En in 2024 dan moeten eigenlijk alle platforms eraan voldoen. Dus dan zal ook een Ziggo zal er ook aan moeten voldoen. En een T-Mobile, eigenlijk iedereen die content verspreidt, moet zich dan daar ook aan gaan houden aan die richtlijnen. En dan,
wat betekent dat voor Blackbox als ze moeten voldoen aan die richtlijn?
Nou, wij hoeven niet te voldoen. Het is dat zij eigenlijk moeten handhaven.
Platform. En platform moeten.
Ja, dus op het moment
niet
dat
de contentmakers, maar de.
Ja, nee, maar ja, dat heeft meteen natuurlijk gevolgen voor. Ik bedoel, als de platform dit als community richtlijn. Dan is het klaar.
Ja, oké. Okay. Maar waar moet dan bijvoorbeeld, laat zeggen, YouTube aan voldoen? Dus stel als het gaat om klimaat en klimaatbeleid.
Nou ja, dat er geen desinformatie wordt verspreid.
Dat zou zomaar kunnen.
Hè? Maar dus als je bijvoorbeeld, zoals Marcel Krok, vraagtekens zet bij de mate waarin de mens verantwoordelijk is voor het broeikaseffect. Of voor de temperatuurstijgingen die we wereldwijd zien. Als je zoiets zou zeggen, dan is het al mogelijke
wijze grote kans dat dat binnen zeer korte tijd wordt gezien als desinformatie. Terwijl het natuurlijk misinformatie is. Want desinformatie, als je de definitie goed bekijkt, zou dat een vorm van kwaadaardigheid moeten hebben om de samenleving te ontwrichten of om geldelijk gewin te maken. En misinformatie is in feite een mening die misschien niet blijkt te kloppen. Dus dat zou passender zijn, want Marcel Krok die is echt gewoon zuiver op de graad. En die wordt niet gefinancierd door de olieindustrie, zoals door sommigen onzin wordt beweerd.
En niemand wil met hem in debat. Hè? We hebben dus een evenement 20 oktober, daar komen ruim 700 mensen nu op af. We hebben nog wat ruimte.
Hij heeft zijn huiswerk goed gedaan.
Maar hij is te zwakkundig.
Instanties wetenschappers gesproken, maar mensen willen niet met hem in debat. Ook veel wetenschappers zeggen dat ze hem niet geloofwaardig vinden. Het zal best, maar ik zeg, als dat zo is, dan kun je het toch heel makkelijk op het podium laten zien. Met name als je het gewoon goed voorbereidt. En je moet voorkomen dat je elkaar verrast op het podium. Als je het gewoon goed voorbereidt, zo'n gesprek, zo'n debat. Dan moet je in zo'n sessie toch ook heel erg goed naar voren kunnen brengen dat hij het bij het verkeerde eind heeft. Maar dat blijkbaar is dat voor de meeste mensen
een
onmogelijke opgave.
De macht die de EU nu gekregen heeft, is zorgelijk groot. Want stel nou dat straks. Ik vraag me dan ook werkelijk af bij wie dan vervolgens het mandaat komt te liggen. Maar wordt gevonden dat wij desinformatie zouden verspreiden. En T-Mobile of Ziggo krijgt de opdracht om ons te deplatformen. Dan ben je dus weg. Want vervolgens ga je dan naar Ziggo toe om te zeggen, hey, maar dit klopt niet. En dan mag je waarschijnlijk een bezwaar indienen. Maar dan ben je 6 maanden verder.
Ja, nou ja, kijk, en het risico bij al dit soort structuren is toch, en dat hebben we ook al natuurlijk afgelopen jaren gezien, dat de ene partij naar de andere gaat wijzen, dat een soort Kafkaeske situatie ontstaat. Dan zeg je, dit krijgen we door. Hè? En dat wordt nu. Dus ja, bij wie moet ik dan zijn? Moet ik het gaan aanvechten? Moet ik naar Straatsburg? Dus het wordt heel eigenlijk onhelder wie hierop aanspreekbaar is.
En, ja, zoals je ook in het financiële systeem ziet, waarbij als je geen bankrekening kan krijgen, kan je klagen bij de bank. Maar de bank zegt, het moet van de wetgever. Ja,
precies.
Wetgever zegt, maar de bank heeft daar een eigen verantwoordelijkheid in.
Ja. Ja, en dan ga je dus van het kastje naar het muur. Ja. En dat is precies wat in een Kafkaeske situatie ontstaat. Dus we moeten dat nauwlettend in de gaten houden. En ik denk dat je dat op nationaal politiek niveau moet bestrijden. Ik zie op dit moment althans geen ander aggregatieniveau. En je moet wel een beetje power hebben. En dat heb je op landsniveau, heb je dat nog.
Maar strijd je dan voor een nationaal of een Nederlands YouTube platform waar men kan uploaden?
Dat zou best nog een idee zijn. Ik bedoel, je ziet dat Omtzigt ook in zijn binnenhoflezing zich bij uitstek zorgen maakt over de kwaliteit van de informatieverstrekking. Dat hij ook kritisch kijkt naar zowel de rol van overheden, maar ook Europa. Dat zag je in zijn Torbekkenlezing. Als we dat thema met elkaar wat meer politiseren, dan kun je ook zeggen, nou, je moet als land ook wel vanuit toch de oorspronkelijke soevereiniteitsgedachte. En eigenlijk vanuit de grondwet ook het waarborgen van een aantal grondrechten. Ook zorgen voor een zekere digitale, grondwettelijke omgeving. En dat kan op verschillende manieren. Dat zou inderdaad ook kunnen zijn dat je toch als land moet zorgen voor een infrastructuur. Dan wel dat je de mogelijkheid hebt om Europese beleid dienaangaande te passeren.
Ja, maar dan zou er dus een politieke wind moeten gaan waaien waarin huidige wetten en verdragen worden teruggedraaid. Want in feite is het al een gepasseerd station.
Ja, nee, zeker.
Maar die wind
zeker.
Lijkt een beetje te waaien. Nu zijn er steeds meer mensen natuurlijk die of op Omtzigt gaan stemmen of op Van der Plas. De vraag is
bij beide zie je toch, vind ik, een zekere vooruitgang. Ook wat het gaat om hun evaluatie rondom corona ten opzichte van de oude garde. Dus laten we hopen dat dat ook een voedingsbodem is voor iets van een beleid daaromtrent. Dat is er natuurlijk op dit moment niet.
Ja, want artificial intelligence bijvoorbeeld, dat zorgt er ook voor dat er steeds makkelijker en meer deepfake video's worden gemaakt, waar mensen natuurlijk wel op het verkeerde been mee kunnen worden gezet. Veel argeloze consumenten zullen daar misschien dan instinken. Wat voor maatregelen stel jij voor, Flavio, om dat soort content uit het zicht te houden? Of heb je zoiets van, joh, laat het maar gewoon allemaal gebeuren en mensen moeten zelf verstandig zijn en filteren wat echt en niet echt is?
Ja, ik denk dat op het moment dat er crimineel gedrag op online platformen plaatsvindt, eigenlijk voldoet onze eigen wet daar al.
Maar een parodievideo, dat ik bijvoorbeeld een deepfake video maak van Biden, dat hij van het podium flikkert, wat ook regelmatig gebeurt, dus het zou zomaar echt kunnen zijn, en dat als parodie online zit, dan moet dat toch kunnen?
Lijkt mij wel, ja.
Maar het is dan wel mogelijk bedrog of...
Ja, maar ik denk dat de gevolgen die je nu ziet, hè, dat straks de vrijheid van meningsuiting echt over de schutting gaat, dat veel ernstiger is.
Dat weegt zwaarder dan belangrijk.
Absoluut, ja. En mensen kunnen best wel redelijk goed zien, hè, of iets niet klopt of wel klopt. En ik denk dat wat ze nu aan het doen zijn ook niet tot een verbetering gaat leiden. Absoluut niet.
Nee.
Nee.
Mogelijk meer door een verkramping, waarbij mensen uiteindelijk zich niet meer durven uitspreken en we nog meer eigenlijk een soort van centralistische Europese staat in worden geduwd.
Ja, en kijk eens naar voormalige totalitaire regimes. Hè. Is het nou zo succesvol gebleken om die censuur zo radicaal door te voeren? Ik denk dat je dan vanzelf ook weer je tegenkrachten organiseert. En die kun je wel enige tijd de kop indrukken, maar het komt toch naar boven. En dan kan het veel gewelddadiger of abrupter naar boven komen. De Sovjet-Unie is ook in elkaar geklapt, omdat het eigenlijk van binnenuit implodeerde. En omdat mensen er gewoon niet meer in geloven. En dus wat je gaat krijgen is ernstige vormen van corruptie. Dat zien we trouwens nu in de westerse wereld zelf ook. Dus vormen van corruptie en eigenlijk niet meer werkelijk de innerlijke overtuiging hebben dat dit systeem nog iets goeds dient. En ik denk dat we wat dat betreft ook nu in een tijd leven waarin een groeiend aantal mensen, en die komen dan soms bij ons kanaal terecht, inderdaad, maar een groeiend aantal echt een wantrouwen heeft ten opzichte van de reguliere media en de informatievoorziening van de overheid.
Maar ben je niet bang dat je er te veel aan het aanwakkeren bent?
Met dat proberen we in ieder geval niet. En integendeel.
Een wantrouwen is heel gezond, hè?
Ja,
wantrouwen is een fundament om goede journalistiek te bedrijven. Hè. Dat is ook iets wat de laatste jaren eigenlijk een beetje wordt gezien alsof dat slecht is. Dat is een hele gezonde levenshouding om wantrouwend te zijn.
Ja, maar als het bijvoorbeeld leidt tot mensen die met een fakkel bij een bewindspersoon thuis gaan staan, is dat dan...
Nee, maar dat is een excess. Maar wantrouwen en vervolgens kritisch gaan kijken is volgens mij een heel belangrijk element wat we dreigen te verliezen. En waar ik me veel meer zorgen over maak is, je hebt natuurlijk die Digital Services Act en hoe overheden zich misschien gaan verhouden tot platformen zoals de onze. Maar waar ik me veel meer zorgen om maak, is om de houding en de eventuele uitblijvende grote verontwaardiging in de samenleving als ons platform zou worden deplatformed, zou worden verwijderd. Zou er dan ook daadwerkelijk een hele grote verontwaardiging zijn in de samenleving?
Goeie vraag, maar stel dat het morgen gebeurt, als Black Box morgen op zwart gaat.
Ik denk dat er een hele grote groep mensen zal denken van, nou, beter zo.
Ja, opzouten.
Dus je krijgt dan ook nog eens niet dat het volk vervolgens vraagt om een correctie van de politiek. En dat vind ik eigenlijk...
Misschien onderschat je het.
Dat vind ik eigenlijk het meest enge aan deze situatie. Dit is eigenlijk ondenkbaar. Dat was een paar jaar geleden, denk ik, ondenkbaar. En nu Omdat er zoveel dossiers vanuit angst en vanuit existentiële angst in de samenleving worden gepompt, worden wij ook niet meer gezien als mensen die een debat voeren, maar die anderen in gevaar brengen. En dan krijg je hele andere dynamieken. En ik hoop dat we nooit in die positie komen en dat die Digital Services Act niet leidt tot die platformen van ons. Want ik vrees dat als dat gebeurt, dat het ook echt gewoon einde oefening is.
Ja. Ja, want jullie hebben in de coronajaren natuurlijk enorme groei meegemaakt. Als je kijkt naar je best bekeken video's, waren het toch de video's van de lockdown jaren. Voor mij hebben jullie bijna 100.000 abonnees en jullie meer dan 160.000. Het zijn grote kanalen geworden, maar de views die kwamen echt wel tijdens die corona tijd. Is dat toen waren mensen blijkbaar meer begaan met... Of dat thema vonden ze belangrijker wellicht dan thema's zoals klimaat, oorlog. Hoe verklaar je dat verschil?
Nou, ja, ik wil even oppakken wat Flavio inbrengt. Want ik denk inderdaad, en dat is ook iets waar ik me zorgen over maak. Dat is een vorm van collectivisme die we gezien hebben in de coronatijd. Waarin eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, grondbeginselen van de liberale rechtsstaat toch onder druk werden gezet. Ja. Inmiddels zegt overigens... Ook Pieter Omtzigt dat ook, en hoor je dat nu vaker binnen de politiek. Hè? En zeg maar, dan moet het misschien toch eens fundamenteel nadenken. Ja, 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 ja. En ik heb ook toen al gezegd, kijk, die grondrechten, die zijn er natuurlijk niet wanneer alles makkelijk is. Nee, die zijn er juist wanneer de dingen moeilijk worden. En die zijn er dan ook om een overheid tegen zichzelf te beschermen. En dat is cruciaal. Het is niet alleen de burger die wordt beschermd ten opzichte van de overheid, maar ook overheid ten opzichte van zichzelf. Want het kan zo zijn, en dat wanneer je die grenzen overgaat, dat je eigenlijk iets ontketent op termijn waar je niet op bedacht bent. En dat heb je dus ook gezien in voormalige Sovjet-Unie. Maar dat zie je vaker in de geschiedenis. Is ook gebeurd aan de vooravond van de Franse Revolutie. Je kunt te ver gaan als overheid. En ik denk dat, en daarmee dus kwaad bloed zetten. En dan heb je mensen dermate getergd.
Ja, dat is gebeurd.
En onderschat niet wat er de afgelopen jaren is gebeurd.
Ik spreek nog steeds dagelijks mensen die...
Ja, er zijn mensen die zijn getraumatiseerd.
Zo gekrenkt zijn geraakt.
Ja, die zijn ook echt getraumatiseerd. Maar die vergeten dit nooit meer. En daarmee kweek je dus eigenlijk een gevaarlijke tegenkracht. En de politiek is juist... Zeker democratische politiek moet erop gericht zijn dit soort stemmen toe te laten en door middel van het gesprek eigenlijk een plek te geven. Maar heel die wappie terminologie is een vorm van uitsluiting. Hè? En daarmee eigenlijk, je zou kunnen zeggen, dehumanisering.
Ja,
dat is dus je wordt gewoon, je telt eigenlijk niet meer mee. En daar heeft de reguliere media ook al mee gedaan. Dat is zelfs van de kant van de overheid. Heeft dat een stem gekregen. Iemand als Hugo de Jong is heel ver gegaan. In hoe die de eigen burgers heeft benaderd.
Het gezicht geworden van dat regime.
Ja, maar je krijgt dus... Kijk, die liberale rechtsstaat heeft te maken met de bescherming van de rechten van minderheden. En rond eigendom, maar ook in integriteit van het lichaam enzovoort. Nou, die grenzen zijn we overgegaan. En ik maak me sterk dat wat we nu politiek zien, of het nou bij de BBB is, maar ook bij Omtzigt, is bij mensen ook het zoiets van wacht even. Het is niet alleen maar... Hè, dus ik ga mee met Flavio. Ik denk dat het collectivisme heel sterk is. Maar je ziet ook een tegenbeweging die wel degelijk ook gegroeid is. Daar put ik dan een beetje mijn hoop uit. Maar ik hou mijn hart nog steeds vast. Terwijl als wij nu van het scherm verdwijnen, dan gebeurt er helemaal niets. Hè?
Nee, dat is ook...
Maar tijdens coronatijd was gebeurd dan wel. Denk het wel.
Jawel, één demonstratie, twee demonstraties. Maar de krijg gaat net zo lang te water tot die barst.
Nee. Dus ik heb het ook meer over nu in relatie tot ons. Ik denk wel dat er op termijn... Dat er wel degelijk correcties gaan komen.
Dat is nu gewoon de dynamiek.
Ja, dat heeft misschien 10, 20 jaar nodig. Maar er is op dit moment in de samenleving, in de sfeer, dat de meeste mensen... denk ik toch proberen om de boel bij elkaar te houden. Ja. En heel blij zouden zijn als tegengeluiden die er zijn, die alleen maar bedoeld zijn om het debat te voeden, een toontje lager zouden zitten. En een hoop mensen zouden dat prettig vinden. Een hoop mensen willen gewoon door met het leven.
Hoe bedoel je toontje lager? Wat dan?
Nou ja, ik proef bij een grote groep mensen om me heen dat ze het vervelend vinden dat bijvoorbeeld rondom het klimaat, daar zou je van kunnen zeggen, nou, we gaan allemaal in die richting mee, want dan kunnen we die thermostaat bijdraaien. Maar op het moment dat je zegt van, zullen we eerst die fundamentele discussie nou nog eens voeren of dat nou wel klopt. Of je die invloed nou wel kan uitoefenen en wie die invloed nou veroorzaakt. Een hoop mensen hebben het gevoel, ja, maar daar is geen tijd meer voor. Dus in die zin ben je dan eigenlijk een soort vertragende factor voor wat zij zien, de oplossing.
Word je een mug eigenlijk die maar constant rond.
Ja, dan moet je weg. Ja, je bent een probleem, je bent een gevaar.
En voor de mensen van Extinction Rebellion zijn jullie inderdaad gewoon irritante geluiden.
Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat wij weer net een iets andere positie innemen dan Black Box. Er is bij ons ook wel weer een zekere sympathie voor... laten we zeggen, delen van de milieubeweging en voor de helderheid.
Ja, milieu ook, hè? Ik heb het over klimaat.
Ja.
En dat wordt natuurlijk lekker door elkaar gesot.
Dus die nee, zeker. Milieu, daar begrijp ik nu even dat de brede discussie wat klimaat wat mij betreft ook ondervalt.
Ernstig vertroebeld, hè? Daarom snapt ook niemand meer waar we het over hebben. Want kan niet tegen milieuvervuiling, hè? Dat wil je niet.
Nee, tuurlijk.
En natuurlijk wil je ook niet klimaatverandering veroorzaken, maar een fatsoenlijke discussie over het ontrafelen van die zaken en wat is nou precies de oorzaak waarvan, die kan moeilijk gevoerd worden.
Ja, nee, absoluut. Maar bij ons zul je zowel Marcel Klok als de andere kant. En dat vinden we ook wel belangrijk.
Ja.
Dus, maar het wordt zonder meer een heel belangrijk thema.
Ja.
Dat is evident.
En jullie hebben allebei, je werkt natuurlijk met een team van mensen, allerlei mensen bij betrokken. Enerzijds vrijwilligers, anderzijds productiemensen die natuurlijk gewoon betaald worden. Jullie hebben allebei een beetje hetzelfde businessmodel waarbij je enerzijds donaties krijgt, anderzijds kun je mensen aan je binden via de patroon of via de buddy.
Ja.
Wat ik me altijd heb afgevraagd, als ik zelf geld doneer aan een goed doel, vind ik wel prettig als er een soort van jaarverslag is. Dat ik een beetje kan weten, oké, er is zoveel geld opgehaald, het is daar en daar in besteed. Jullie hebben natuurlijk tonnen de afgelopen jaren opgehaald en daar zijn allemaal hele mooie dingen en meegedaan, natuurlijk studio's gebouwd, mensen ingehuurd, maar... Gaan jullie ook op korte termijn, zeker als jullie groter worden, een soort van jaarlijks verantwoording afleggen aan de donateurs of aan de buddies en de patronen van hoeveel wordt er opgehaald, hoe wordt het besteed? Is dat iets waar jullie aan denken?
Zijn wij wel nu mee bezig om wellicht zelfs een ambi-status aan te vragen en nog transparanter te worden? Op dit moment is dat niet het geval, dus dat klopt. Maar dat is wel iets waar we nu naar aan het kijken zijn. Ja,
ja, ik denk dat een...
Geldt hetzelfde voor ons. In het begin... ben je al blij dat er het eerste jaar werd aan 25.000 euro opgehaald, geloof ik. En, maar ja, er zat 100.000 euro schuld hing eraan.
Ja.
En het jaar daarna was het een enorme klapper. En nu gaan we met een iets, werken we met een model wat meer zekerheid biedt. Dat is met de patronen. En in plaats van onze eindejaarsactie. Maar er komt wel een moment dat je dat zo grofweg gaat aangeven.
Ja, je kunt daarmee ook eigenlijk kruid weghalen bij je tegenstander. Die zal aangeven, ja wacht even, jullie zijn altijd zelf op zoek naar follow the money. En wel wat voor deals worden gemaakt door politici en grote bedrijven. Maar dan moet je natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven door laten zien hoe het geld besteed wordt.
Ja, nou ja, wat bij ons binnenkomt en je zou dat, en dat kun je bij de eindejaarsactie zien. En je zet dat af tegen wat een omroep aanbiedt. Ik heb natuurlijk bij de omroep gewerkt. En hij ook. En... één documentaire die kost zo al makkelijk 60.000, 70.000 euro.
Ja.
Weet je? En dan heb je een uurtje televisie.
Ja, als je bijvoorbeeld Follow the Money van Erik Smit. Die geeft zo'n jaarverslag precies aan van zoveel ging naar Erik, zoveel ging naar de journalist.
Dus wat wij doen, dat kun je met 3 uur documentaire ongeveer bij de publieke omroep.
En krachten bundelen? Ook mensen, er komt zoveel content uit die alternatieve media. Natuurlijk mensen die proberen alles te volgen en die worden helemaal gek van de hoeveelheid. En ook dat alle dossiers bij iedereen ongeveer langskomen. Dus die zijn ook heel breed, jullie zijn breed. Van, is het mogelijk dat je wat meer met elkaar gaat samenwerken? Of dat je zegt, dat thema laat ik lekker bij de nieuwe wereld en dit thema laat ik lekker bij...
Helemaal in het begin heb ik, toen ik nog in de auto rondreed met mijn GoPro'tjes, heb ik geprobeerd om al die kanalen te mailen. En ik dacht, ik leefde ook nog in zo'n utopie van, we moeten allemaal samenwerken. Ja. Ik kwam er natuurlijk wel achter dat er ook wel een reden was waarom iedereen zijn eigen... signatuur wil hebben. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat je ook echt op een andere manier een andere doelgroep wil bereiken. En ik vind het eigenlijk ook wel heel erg goed dat het op zichzelf staande organisaties zijn die ook een ander aanbod hebben. Dus om dat allemaal bij elkaar te vegen. Ik denk niet dat dat een vooruitgang zou zijn. Ik denk dat het wel goed is om te sympathiseren en elkaar daar waar het kan te steunen. Maar ik vind het ook goed dat mensen wat te kiezen hebben.
Ja. Nou, misschien moeten Flavio en ik een keertje gaan eten. Kijken wat of we nog goede ideeën kunnen uitwisselen.
Ja, hiernaast zit er goed.
Maar
lijkt sowieso een leuke
dag. Ja, dat gaan we doen. Maar voor de rest, het heeft ook iets te maken met het privaat-publieke karakter van internet. En wat bedoel ik daarmee? Enerzijds is het hartstikke openbaar. Hè? Want iedereen kan de uitzendingen bekijken. Tegelijkertijd ontwikkel je binnen YouTube ook een soort van vriendschappen. Dat zul jij ook herkennen. Ik heb ook een aantal mensen die ik volg. Dat zijn bijna de vrienden die je s'avonds aan tafel hebt. En waar je aan tafel zit en een onderwerp mee ja. bespreekt. En dat doe je ook op hele private momenten. Dat kan in bed zijn, dat kan tijdens je afwas zijn. Dat is heel anders dan televisie. Dus hier geldt McLuhan's wet, the medium is the message. En er gebeurt dus iets anders. En wij maken heel sterk gebruik van dat model. Er zijn mensen die schurft hekel aan mij, maar die vinden misschien Marlies weer, weer heel leuk. Of Jelle. Die persoonlijkheden die zetten een vrij groot stempel op onze uitzendingen. En sommigen kijken ook bewust naar een bepaald format. Vinden ze ook weer leuk. Dus ik zeg wel, samenwerken. Het is minder institutioneel dan de omroep. Er zit heel erg ook persoonlijke signatuur. En dat zul je ook herkennen. Maar laat onverlet dat je natuurlijk best eens een keer dingen samen zou kunnen doen.
Ja. Laat ik in ieder geval zeggen dat als ik met een kanaal zou willen samenwerken, dan zou het De Nieuwe Wereld zijn, omdat ik De Nieuwe Wereld wel ook echt hoog kwalitatief vind. Ja. Er zijn natuurlijk ook wel wat YouTube-kanalen waarvan ik denk van, goed, en dat ze er zijn, maar het is niet het niveau wat je wil hebben. En dan heb ik het over de manier hoe je een product aflevert, type gasten, de manier van interviewen, et cetera.
Het begint hier een bromance te ontstaan.
Dat is dan in ieder geval een compliment. Het is van goed gedaan. Dat is denk ik wel belangrijk.
Ja. Hey man, het is bloedverziekend heet in deze kamer. Mijn verontschuldigingen daarvoor. Italiaanse toestanden.
Ik heb er geen last van.
Ik ben een saunaganger, dus ik reageer op mijn vertrouwde manier.
Heb je geen eucalyptus?
Ja, dat zou mooi zeggen.
Opgiedinkje.
Ik wil ook een beetje een verhitte sfeer creëren, dus dat is goed gelukt. Ja. Maar om het af te sluiten, gewoon even heel eerlijk en oprecht. Van wat jou betreft, Flavio, wat kan beter bij De Nieuwe Wereld? En dan even vanuit Ad, wat kan beter bij Blackbox?
Goh, oké. Maar dat is dan echt meer een soort technisch ding. De positie van de camera's bij De Nieuwe Wereld, die staan vrij haaks. Waardoor je een beetje een afstandelijke beeldvoering krijgt. Het zou mooier zijn, denk ik, als de camera's wat spannender, wat meer in de ogen kijkend staan gericht. Waardoor je het gevoel hebt dat je mensen echt ook een beetje in de ogen kijkt. En je ziet hoe er heel veel non-verbale communicatie ook daarin zit. Het is nu heel erg van de zijkant, te veel wangen. Waardoor het meer podcast voelt dan video. Ik denk dat dat een enorme toevoeging zou zijn, ja.
Ja, absoluut. Ik ben het helemaal mee eens. Dus we zijn ook aan het worstelen, ook met een eventueel dynamische camera die we er nog bij gaan doen. Dus we zijn er ook op aan het investeren, zoals dat heet. Dus ik herken het. En het is bij ons vaker ook aan bod geweest. Maar je wil de camera's ook niet in beeld hebben. En zo.
Andere tip?
Boeken een uurtje bij.
Ja, jullie doen vaak een opening. Hè? Ja. Dus dan vertel je waar de uitzending over gaat of wat de bedoeling is van de uitzending. En dan heb je vaak de presentator in beeld. En dan heb je het al over je gast, maar die zie je dan niet in beeld.
Dan zie je
bijvoorbeeld een minuut lang jou of iemand anders vertellen, nou, dit is wat we gaan doen. En ik denk dan van, maar dan wil ik ook die gast zien, want dat is wat dan in die uitzending centraal staat. Het zou het gewoon wat spannender maken. Maar dat zijn meer beeldtaal.
Volgens
mij maakt het programma niet duurder.
Het heeft ook echt te maken met ook hoe je schakelt tijdens de opname.
Een documentaire maker, dus dan.
Ik herken meteen ook wel wat hij zegt. Maar dank ervoor.
Richting Flavio?
Ja, ik ben eigenlijk. Ik vind dat Flavio zich steeds opnieuw verder ontwikkelt. Dus ik heb daar helemaal niet zo'n kritiek op. En ik kan
wat
zeggen...
Wat voel je daarop? Wat
nou ja, ik vind het dus mooi dat je bijvoorbeeld met de vormgeving steeds opnieuw experimenteert. Mm-hmm. Dat je de studio anders inricht of dat je mensen staand presenteert. Dat is toen die grote overgang geweest, denk ik, anderhalf jaar geleden alweer. Ik vind het gewoon heel knap eigenlijk vooral wat hij doet. En het enige wat ik zou zeggen, maar dat is dan meer vanuit ons. Hè? Van pas op dat je niet te veel in de vorm verliest. Want die is soms heel goed. Je moet eigenlijk op dat punt in mijn ogen niet wedijveren met de publieke omroep. Maar zo goed zijn ze af en toe. Ja. Zo in beeld. Ik denk, en dat, daar kan ook heel veel tijd in gaan zitten. En dat kan je ook soms afleiden van de inhoud. En maar dat is het enige. Hou dat in de gaten, dat je die inhoud...
Maar een beetje kritiek, ik kan het goed hebben.
Ja.
Je hebt vast kritiek. Je hebt vast iets dat je denkt van, dat vind ik gewoon niet zo goed. Ik sta er heel erg voor open.
Nee, maar dan vind ik het dus...
Misschien inhoudelijk.
Dus dan zeg ik van, dan wordt het soms toch te kort door de bocht. Of net te snel. En dan is het wel gelikt, maar wel te snel.
Ja.
Vind ik dan, als kijker.
Ja, dat kan ik me wel in vinden.
Ja, ik zou het dan leuk vinden als, vanuit mijn kant, als er inderdaad soms iets meer debat is. Of iets meer een spanning tussen bijvoorbeeld twee gasten. De een pro-wapenleveranties, de ander pro-besprekingen. Of de een pro-klimaatbeleid, de ander sceptisch.
Dat geef je ons mee.
Ja, dat geef ik jullie mee. Dat vind ik zelf als kijker, vind ik dat spannend en leuk om te zien. Omdat ik daar het meest van opsteek. Hoe moeilijk dat ook is om te arrangeren vanwege redenen die we eerder besproken hebben. Dat sommige mensen gewoon niet willen komen. Maar dat vind ik zelf de leukste tv om naar te kijken. Als er echt... op het scherpst van de snede wordt gesproken inhoudelijk over een bepaald belangrijk thema waar we er heel veel van hebben momenteel.
Nou, daar zit wat in hoor. Ik heb in het verleden heel veel gedebatteerd. En ik ben op een goed moment heb ik besloten dat een debat vaak heel weinig oplevert. Toen ben ik gesprekken gaan voeren op de Zuidas.
Ja.
En dat was filosofie op de Zuidas. Dat is eigenlijk begonnen ergens in 2000, 10 of 11 of zo. En dat was eigenlijk om die reden dat ik vaak vond, laat nou eens gewoon iemand een gedachtegang ontwikkelen. En zet daar eventueel wat tegenover. Maar dat debatteren...
Ja, of misschien meer dialoog. Het debat is ook een beetje een term. Maar ik probeer in ieder geval dat je...
Onbevredigend vaak.
Ja, ik heb niet zoveel. Vaak is er heel weinig... Schuift er zo weinig. En is het alleen maar wisselen van die standpunten.
Het is wel spannend om naar te kijken.
Ja.
Maar of het echt inderdaad heel veel inhoudelijkheid...
Het hangt van voorbereiding af van de moderator. Maar goed, het is een beetje spanning in die gesprekken. In plaats van mensen die... Bij de desk bij Flavio bijvoorbeeld... Dan zie je de meeste mensen altijd met elkaar meeknikken. Dus altijd eensgezindheid aan de desk.
Ja.
Ik vind het leuker als daar ook gewoon een discussie is. Of dat je zegt van, dat is bullshit wat je vertelt.
Ik ben bezig met een format waarin dat er mogelijk zomaar in kan komen. Ook een andere soort tafel waarin mensen ook elkaar in de ogen kunnen kijken. Hè. Ja. De desk van Today is natuurlijk ook 3 op een rij. Best wel lastig om dan te debatteren. Dat voelt niet goed. Dus ook die setting is complex. Dus ik ben wel met iets dergelijks bezig. Maar in het verlengde daarvan, debat is interessant. Een interview is interessant. Een gesprek is interessant. Maar luisteren is nog interessanter. En dat is iets waar ik nog een stap in wil gaan zetten. En daar heb ik natuurlijk al het een en ander over verteld. Hè, in dat bioscoopzettingje. Waarbij ik met mensen wil gaan praten die ik ernstig wantrouw. En dan wil ik met mezelf en ook met die gast dat experiment aangaan om naar die ander te luisteren. En niet te discussiëren. Dat is best lastig hoor.
Ja.
Want als iemand nou echt iets vertelt waar je gewoon van denkt van... Oh, ik word helemaal gek. Dat is totale onzin. Maar je moet diegene laten uitpraten. En je moet proberen in te voelen waarom hij dat nou echt denkt.
Kun je dat gesprek van mij nog herinneren met Gabriel van der Brink? Tijdens de coronatijd. Nou, dat is 2,5 uur. En dat gaat, hij is helemaal voor de maatregelen. Maar dat is precies zo'n gesprek.
Ja. Dus die ga ik kijken dan, ter inspiratie.
2,5 uur. Maar hij wordt wel... Gabriel van der Brink wordt dan op de commentaren onderaan... de video ook helemaal... Waarom praat je nog met mijn man?
Ja, goed, kijk, op dat moment faciliteer je natuurlijk een geluid... waarvan mensen denken van... dat kun je toch niet zomaar laten gebeuren. En dat is natuurlijk ook het grote probleem van een dergelijk gesprek, dat je kijkers waarschijnlijk denken van, wat doe jij nou? Hè? Ja. Je geeft de duivel een podium, bij wijze van spreken.
Ja. Ja.
Maar ik denk op het moment...
Maar het is wel goed.
Ja, op het moment dat dat gepaard gaat met dat je die anderen dan ook in een sfeer brengt waarin die bereid is om te luisteren naar jou.
Absoluut. Ja.
Zorgen en observaties. En die ander zou misschien kunnen zeggen, oké, ja, ik ben het totaal niet met je eens, maar ja, ik begrijp je misschien wel. Nou, ik begrijp wel waarom je je zo voelt.
Ja.
Maar dat is al heel wat, hè?
Ja, met Maarten van Rossum, waarbij ik hem aangaf. Want hij was natuurlijk aan het voeten over hoe onbetrouwbaar Poetin is. En natuurlijk heeft Poetin zichzelf heel vaak onbetrouwbaar opgesteld. Maar het Westen natuurlijk in heel veel gevallen ook. Toen gaf ik vervolgens aan van weet dat er vorig jaar in maart een vredesovereenkomst klaar lag. Die Poetin wilde tekenen, Zelensky wilde tekenen. Maar onder druk van het Westen, Amerika, is die verklaring van tafel gegaan. Maar daar had hij dan geen weet van. Waarschijnlijk omdat er niet voldoende ook in de NRC of Volkskrant vermeld was.
In dat gesprek, ook al
zullen mensen zeggen, ja, waarom nodig je hem uit? Ik kan hem ook weer dingen bijleren waar hij misschien onderzoek naar gaat doen. Of anderszins zijn visie ook weer wat genuanceerder wordt.
Ja. Nou, je noemt wel wat. Hè. Ik heb rond corona een aantal stevige gesprekken gehad met mensen om me heen. Maar wat de Oekraïne-oorlog betreft, lijkt dat nog wel een factor erger. Dus het gewoon rustig blijven en niet meteen bam. En ja. Dat is heel opvallend. Dus ik zou het graag doen. En ik heb al zo'n soort discussie gevoerd, hoor, bij mij ook bij de Nieuwe Wereld met Govert Buijs en Wierduk. Bijvoorbeeld. Ja. Maar het is ontzettend moeilijk. Voordat je het weet, gaan mensen schieten meteen in de aanval.
Ja.
En dat wil je eigenlijk niet. Tenminste, dat vind ik niet het soort televisie wat ik wil maken.
Nee, wat Omtzigt ook aangeeft. Het zou mooi zijn als bij verkiezingstijd er ook meer ruimte is voor langere gesprekken. En het zal leuk zijn als Omtzigt misschien ook bij jullie TCT aanschuift. Voor zover die politieke
wij staan nog in dubio, dus of we het gaan doen.
En jij geen verkiezingsthema doen?
We gaan eind september beginnen met een politieke podcast, De Verkenners. Bert Brandsma en Bas Reiniersen gaan dat doen. Zeer waarschijnlijk niet met gasten, omdat we heel graag puur die analyses willen gaan doen. Maar er gaat zeker heel veel aandacht naartoe. Ja.
Nou, interessant, mannen. Ik zal jullie verder nu laten, want het wordt alleen maar warmer en warmer. Maar misschien is het jullie nieuwe bromance of misschien is het toch gewoon de temperatuur. Maar ik vond het leuk om jullie samen aan tafel te hebben, uniek. En ik denk dat het heel leerzaam was voor mensen om beter te begrijpen wat er achter de schermen speelt bij jullie en wat voor plannen jullie hebben. En nou, hopelijk worden jullie alleen maar groter en beter. En doen we dit misschien over een 5 jaar nog een keer.
Lijkt me heel leuk.
Zeker. Hey, dankjewel.
Dankjewel, Flavio. Dankjewel.